Vorige week, deel 1. Vandaag, deel 2. En we gaan kijken hoe ver we komen. En voordat ik begin, er was een 5-jarige dochter van een predikant. En die zag altijd hoe haar vader, als hij dan ging preken, eventjes stil werd en zijn hoofd boog. En zijn 5-jarige dochtertje die vroeg, dat is niet mijn dochter hoor, die vroeg van joh, papa, wat doet hij nou? Zo vlak als u gaat spreken, dan doet u uw hoofd zo. En dan, oh, zegt die predikant, die vader, wat goed dat je dat ziet. Ja, nou, dat klopt. Want ja, ik vraag dan de Heer om me te helpen een goede preek te houden. En een meisje kijkt. Papa, waarom antwoordt hij dan niet? Niet iedereen begrijpt hem. We mogen lachen, hè? Vorige week heb ik het fundament gelegd als het gaat om de strijd rondom de geestelijke strijd, met name de geestelijke strijd rondom Israël. En ik heb een fundament gelegd en ik ga verder met dat fundament leggen, laag op laag op laag, zodat we steeds beter gaan begrijpen wat er werkelijk gaande is in deze wereld, waar jij en ik altijd mee te maken blijven houden. En we zijn begonnen. En ik zal eventjes een kleine terugblik geven van vorige week. Want degenen die er vorige week niet waren, die missen dat dan. En die hebben dat wel nodig om ook het volgende weer te kunnen begrijpen. Wie heeft ook alweer de volken over de hele aarde verdeeld? Gewoon iets om even bij stil te staan. Die volken zijn niet zomaar gekomen over waar ze nu zijn. God is het geweest die de volken over de aarde heeft verdeeld. En hij heeft ook elk volk een eigen gebied gegeven. En hij heeft ook de grenzen vastgesteld. Belangrijk om dat te beseffen. En dat kunnen we lezen in Deuteronomium 32 vers 8. Want toen de Allerhoogste God de volken over de aarde verdeelde, gaf hij elk volk een eigen gebied. Hij stelde hun grenzen vast. En die grenzen werden bepaald door de grootte van het volk Israël. En straks nog even iets meer over deze laatste zin. En we hebben het over Israël, dus met andere woorden, ook Israël heeft zijn eigen grondgebied gekregen van de Heer. Dat heeft hij bepaald. Dat heeft geen mens bepaald, dat heeft geen president van een grote wereldeconomie bepaald. Nee, God zelf heeft aangegeven, dat is voor mijn volk Israël. En waar kunnen we dat lezen? Genesis hoofdstuk 15, vers 18, waar staat, op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham, aartsvader Abraham, en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier de Eufraat. En hebben we daar een plaatje van, dat gaf vorige week heel veel indruk bij heel veel mensen. Dit is het gebied wat God tegen Abraham heeft aangegeven. Dit is het gebied. Dit is het gebied wat ik heb bestemd voor mijn volk. En wat is daar dan nog van over? Nou, dan ziet u een klein rood dingetje tegen de Middellandse Zee aan. En zelfs dat is niet allemaal Israëlisch grondgebied op dit moment. Maar dan snappen we wel dat we heel ver weg zijn van eigenlijk van wat God had bedoeld. Wat hij had bestemd voor zijn volk. Want waarom is er nou allemaal zo toestand? En dat heb ik vorige week ook aangegeven. Er ging iets grandioos fout. En dat lezen we in Openbaringen hoofdstuk 12. Er brak oorlog uit. Niet hier op aarde, maar in de hemel. In de hemel brak er oorlog uit. En eigenlijk gewoon in de troonzaal van God zelf. Hij als koning zit op een troon. En zijn belangrijkste engelen, zijn aartsengelen, die om hem heen staan. Eén van die engelen, daar ging het helemaal mee fout. De Bijbel zegt in Openbaringen hoofdstuk 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar zij waren niet sterk genoeg. En de plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd werd. En die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus in de troonzaal ging dat dus fout. En ik heb je vorige week ook voorgesteld aan de duivel voordat hij de duivel werd. En de Bijbel zegt in Ezechiël hoofdstuk 28 vers 15. Vanaf de dag dat ik u maakte, leefde u zoals ik het wil. Dus het is goed begonnen. Alles was goed begonnen. Maar in Lucifer, in die morgenster, in de tegenwoordige duivel, gebeurde iets. En daar staat totdat, en er staat zelfs, u was volmaakt. U was volmaakt. En nou zegt de Bijbel ook in Ezechiël 28, totdat u op een dag slecht werd. Totdat u op een dag slecht werd, daar is ongerechtigheid in u gevonden. Staat er in de Statenvertaling. Wickedness, iniquity. En door dat alles is de hele aarde, door dat Adam en Eva in de tuin geluisterd hebben naar die sneaky snake. En dat ging dus helemaal fout en de aarde is daardoor corrupt geworden. En ik heb je vorige week even meegenomen naar zo'n duizendknoop. Zo'n Japanse duizendknoop die brengt, die woekert in een tuin. Op het moment dat je dat in je tuin hebt, dan bouw je als een sterke. Want hoe kom je van die plant af? Dat is bijna een onmogelijkheid om deze Japanse duizendknoop die door asfalt heen gaat, die door beton heen gaat, die overwoekert je hele tuin. En dat is eigenlijk dus gebeurd. In de hele wereld is daar is het gaan woekeren. Het kwaad is gaan woekeren. En hoe meer ruimte je geeft aan zo'n plant, hoe meer ruimte je geeft aan dat kwaad, des te groter is de invloed van dus het kwaad. Satan is uit de hemel geworpen. En hij heeft dus een koninkrijk rondom de aarde heeft hij opgebouwd. De Bijbel zegt, hij is de overste van de macht der lucht, Efeze 2 vers 2. Dus ze konden niet legaal op aarde komen. Waarom? Het zijn geestelijke wezens. Wij als mens, wij kunnen hier legaal aanwezig zijn, omdat wij een lichaam hebben. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Zo heeft God dat bedoeld, zo heeft God dat gemaakt. Hier op aarde kunnen wij zijn, maar op het moment dat wij sterven, op het moment dat ons lichaam niet meer functioneert, en sterft en doodgaat, dan kunnen wij hier dus ook niet meer blijven. Gaat onze geest en onze ziel terug naar de Vader. En de vijand die heeft zich dus op de een of andere manier weten te verschansen in de wereld rondom de aarde. In die hemelsfeer die er is, daar heeft hij zich weten te verschansen. Daar zijn die bolwerken, daar zijn die verdedigingslidies, verdedigingswallen, vestingen. En de mens heeft dus het mandaat wat ze hadden gehad van God, hebben ze uit handen gegeven. En als wij zouden kunnen kijken in de hemelse gewesten, wat zouden we dan zien? Het is zoiets bijzonders om dan te bedenken dat nu op dit moment daar is een wereld die wij niet zien, maar die er wel is. En dat vol is met allerlei demonen en boze geesten, maar ook met engelen en er gebeurt van alles. En Johannes heeft als een van weinigen ook een blik kunnen werpen in die hemelse gewesten. Hij heeft het opgeschreven in het Bijbelboek Openbaring. En daar staat in Openbaring vers 19, Johannes die zag, ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. En hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen, als je zijn ogen zag, die waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord God. De heerscharen, de legers, meervoud, die in de hemel zijn, volgden hem, volgden Jezus, volgden de Christus op witte paarden. Gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. Het gesproken woord. En op zijn kleed en op zijn dij staat geschreven de naam Koning der Koningen en Heer der Heren. Dat staat geschreven op zijn kleed en op zijn dij. Hij is de Koning der Koningen. En de Heer der Heren. En dat zag Johannes in de geestelijke wereld. Want wat is een koning zonder een koninkrijk? Als koning heb je een koninkrijk. Heb je een gebied waar je koning over bent. Jezus heeft de ultieme macht en de ultieme heerschappij. Er is niemand belangrijker en niemand hoger en niemand machtiger dan hij. En tevens is hij ook Heer. Hij is Heer de Heer. En ik heb uitgelegd, een Heer staat voor eigendom. Hij is eigenaar van de hele hemel en de hele aarde. Hij bepaalt uiteindelijk wat er gewoon op aarde gebeurt. En degene, hij heeft het ons toevertrouwd. Hij heeft ons een mandaat gegeven. Helaas hebben we dat helemaal verknald door Adam en Eva. Maar gelukkig, Jezus is gekomen en heeft het hersteld. We hebben dus dat mandaat. En we zullen met elkaar verantwoording moeten gaan afleggen voor de manier en voor de wijze waarop wij zijn omgegaan met zijn schepping. Met datgene wat jij hebt toevertrouwd gekregen in jouw leven. Op een dag zullen wij daar verantwoording voor dienen af te leggen. Want niks is van ons. Alles is door hem toevertrouwd, want hij is koning, koning over alle koningen. En dat is dus, want elk volk heeft dan een koning en zeker in de oudheid, in het Oude Testament, zag je dat er heel veel koningen waren over allerlei volken. Maar God zegt, maar ik ben de koning over al die koningen. Ik ben de koning der koningen en ik ben de Heer der heren. Dus, samengevat, God is eigenaar van alles. God is koning over alles. En God gaf elk volk een eigen gebied. En God koos het volk Israël als zijn eigendom. Hij koos het volk Israël als zijn eigendom. En ik wil u meenemen nog een keertje naar die Bijbeltekst. Wat ik vorige keer ook heb gedeeld. En dat staat dan in Deuteronomium 32 vers 8. En dat was de Message Bible. En dat was zo bijzonder. Wat daar dan staat. En ik ga het gelijk maar ook in het Nederlands doen. Want daar is sprake over divine guardians. Divine guardians in de Message Bible. En gewoon vertaald in het Nederlands, voor u en voor mij zoals makkelijk. Toen de Allerhoogste God de naties hun deel gaf, gaf hij hun plaats op aarde. Plaatst hij elk van de volken binnen grenzen onder de zorg van goddelijke bewakers. Maar God zelf nam de leiding over zijn volk. Nam Jacob op zich als zijn persoonlijke zorg. Met andere woorden, in de geestelijke wereld heeft God dus die, dus in de natuurlijke wereld heeft God allerlei volken. Het land heeft, het gebied heeft hij verdeeld, heeft dat volken toegewezen. Maar in de geestelijke wereld heeft hij dus divine guardians, heeft hij aangesteld om over zijn volk, over zo'n volk ook zorg te dragen. En hij zegt, behalve mijn volk. Dat is mijn eigen persoonlijk eigendom. Dat is mijn oudste zoon, Exodus. Dat is mijn oudste zoon. Daar zal ik zelf voor zorgen. Zelfs, hè, dat weten wij, kinderen, daar zijn engelen aan toebedeeld. Waar kunnen we dat vinden? Matthäus 18 vers 10. Kijk uit dat u niet een van deze kleine kinderen veracht. Want ik zeg u dat hun engelen, toegewezen in de hemelen altijd het aangezicht zien van mijn vader die in de hemelen is. Oké, tot eventjes zoals van vorige week. En u kunt altijd die preek ook nog naluisteren. We gaan een stapje verder. Hoe werkt nou de hemel en de aarde samen? Hoe werkt dat nou? We kunnen het niet zien, we kunnen het wel ervaren. Maar wat is er nou aan de hand? Hoe werkt dat nou samen? En ik ben begonnen met Mozes. En Mozes gaf aan, nadat het hele volk gezondigd had met die gouden kalf. Ik wil niet zonder u optrekken, Heer. U heeft zelf beloofd dat u met mij op zou gaan trekken. Met ons volk zou gaan optrekken. Want u bent onze eigenaar. U bent onze eigendom. Heer, u wil een engel meesturen, maar Heer, dat wil ik niet. En God zei, oké, omdat jij dat bent, zal ik het niet doen. 2 Samuel, hoofdstuk 5, vers 24. Het waren de Filistijnen die zich opnieuw in het Refaïmdal verzamelden. En opnieuw vroeg David de Heer om raad. Dus je moet zich even voorstellen wat daar dan gebeurt. Koning David kennen we allemaal. Maar koning David, die had een persoonlijke relatie met God opgebouwd. Hij is een aanbidder, hij houdt van lofprijs, hij houdt van aanbidding. En hij had een persoonlijke relatie met God opgebouwd. En hij was zo dicht bij de Heer, dat hij elke keer weer opnieuw, ook als koning, vroeg aan de koning der koningen, Heer, wat moet ik doen? Want de Filistijnen waren weer opnieuw opgetrokken om te vechten, om oorlog te voeren tegen het volk Israël. En David was zo wijs dat hij zei, maar Heer, ik wil eerst van u horen wat ik moet doen. Met andere woorden, daar was een soort synergie die moest gaan plaatsvinden tussen wat God vond en wat David dan moest uitvoeren. Dat was zijn manier waarop hij dus ook oorlog voerde. En hij zei, dus opnieuw vroeg David dus de Heer om de raad. En de Heer zei, ga niet recht op hen af. Kun je zich voorstellen? Dus God bemoeit zich heel bewust met de oorlog die er gaande was. Dus in de natuurlijke wereld was daar daadwerkelijk een fysieke vijand, de Filistijnen, die opnieuw weer waren opgetrokken om Israël, om het volk van God, klein te maken. Oorlog te voeren, te doden, te vernietigen, van de aardbodem te laten verdwijnen. En David die stond tegen die overmacht en zegt, ja, maar Heer, wat moet ik dan doen? En God die zegt heel persoonlijk tegen David, die geeft hem dus een strategie wat hij moest doen. En hij zegt, ga niet recht op hen af. Trek om hen heen tot je achter hen bent. Bij de moerbeibomen. Val hen vandaar snel aan. Zodra, en daar komt de instructie. Zodra je het geluid van voetstappen hoort in de toppen van de bomen. Want dan ben ik, zegt God, met mijn leger gekomen om het leger van de Filistijnen te verslaan. Ik ga voor jou uit. En David deed wat de Heer gezegd had en versloeg de Filistijnen. Hij achtervolgde hen van Geba tot aan Gezer. Zoals ik me dat kan voorstellen. Die David die volgt dus duidelijk de instructies op van de Heer. Hoe vaak worden wij ook niet aangevallen in een persoonlijk leven? Er zijn allerlei aanvallen. Maar dat we dus op de een of andere manier zo dicht bij God kunnen zijn. Dat God ons wil helpen een strategie te geven. En dat wij gehoorzaam mogen zijn. Want David moest wachten op de voetstappen die hij hoorde in de toppen van de bomen. Want op dat moment zou God zelf met zijn leger in de geestelijke wereld ook diezelfde oorlog voeren tegen de machten die er waren, die zich hadden gezetteld, die grip hadden gekregen op de Filistijnen. Hoe werkt dat? Hoe kan een volk helemaal onder de invloed zijn van de duisternis? Ik heb daar vier O's voor, dus een stukje terug heb ik daar een plaatje van de vier O's. De vier O's. Ja, dat is hem. De vier O's, die moet u goed onthouden. Schrijf dit op. Elk volk hier heeft hiermee te maken. Dat is de O van ongeloof. Dat is de O van ongerechtigheid. Dat is de O van onreinheid. En dat is de O van het occulte. Wij kunnen met elkaar naar Haiti gaan, een land. En dat staat bekend om voodoo. De duisternis is daar zo enorm. Dat is daar zo dik, dat is daar zo vet. Dat is zo bijna voelbaar en tastbaar. Ik ben in landen geweest, wat ik vorige keer ook zei. Dan voel je gewoon de duisternis in zo'n land. De mensen waren helemaal, zijn dan betoverd. Het is daar zoveel voedingsbodem van de duisternis. Waarom? Zij kunnen zich vasthechten aan ongeloof, aan ongerechtigheid, aan onreinheid en het occulte. Daar kunnen ze zich aan. Dat is de manier waarop ze zich kunnen vestigen in zo'n land waar ze grip kunnen houden op een heel volk. Ook wij in Nederland hebben te maken met bepaalde bolwerken, met bepaalde machten in de hel die zich specifiek weten vast te houden vanwege de ongerechtigheid van het volk van de Nederlanders. Dus hoe groter die invloed, hoe groter de onreinheid, hoe groter het occulte, hoe groter is ook de machten van de hel die zich hebben kunnen wortelen in zo'n land. En wij als kerk hebben daar dan mee te maken, want wij hebben niet te strijden tegen. Dan heb je hem weer. Wij hebben niet te strijden tegen bloed en vlees, maar wij zien dan hoe uiteindelijk, hoe dan vanuit het rijk der duisternis, omdat wij Dat kunnen, wij kunnen dat doorzien, want David die had dat ook. Die snapte op een gegeven moment hoe het functioneerde. Hij snapte als geen ander, wij hier op aarde zullen moeten gaan samenwerken met datgene wat in de hemel gebeurt. En God heeft daarin dus een strategie. En hij wil zijn strategie delen met jou en met mij, opdat wij elke keer opnieuw de vijand ook te slim af kunnen zijn. Want wij hebben elke keer weer opnieuw een nieuwe openbaring nodig van zijn heil en zijn goede tierenheid en zijn kracht. Maar ook van, Heer, hoe kom ik hieruit? Daar, ik kan van alles zijn in jouw leven. Tegenstand, relaties, op je werk. Zoveel tegenstand. En zeggen, Heer, maar wat is er allemaal aan de hand? Heel vaak hebben we dus te maken met gewoon een stuk duisternis wat zich heeft kunnen settelen, wat zich heeft kunnen gaan vestigen, vasthechten in een mens, in een omgeving waardoor het zo moeilijk is, waardoor je zo merkt van, oh, wat een tegenstand. Pakt u dat? David en Goliath. Geweldig mooi bekend verhaal. In de kinderkerk, heerlijk om te vertellen. Maar hebben wij wel werkelijk echt in de gaten wat er ook gebeurde? Wat er in de geestelijke wereld gebeurde? Ik wil u even een kant van het verhaal belichten, met u verlicht, en te laten zien wat er ook gebeurde, waar we eigenlijk niet zo snel bij stilstaan. Want we hebben te maken met een Goliath, die naar voren werd geschoven, een strijder, 3 meter lang, 3 meter lang, alleen als een uitrusting, 55 kilo. En die staat daar dan te schreeuwen in het dal tegen het volk van God. Tegen de Israëlieten. En dat was niet zomaar eventjes. 40 dagen, 6 weken lang stond hij daar te schreeuwen. 2 keer per dag, in de ochtend en de avond. En het hele, al die soldaten, inclusief koning Saul, angst. Angst. En angst is iets akeligs. Angst rooft al jouw geloof. Angst rooft geloof. En al het geloof was gewoon verdwenen. Ze waren zo verschrikkelijk bang. Maar in de geestelijke wereld gebeurde er ook iets. Want we hebben weer opnieuw te maken met de Filistijnen. En ook in de Filistijnen, daar was een overongeloof, een ongerechtigheid, een onreinheid, een occulte. Het was een duister volk. En wat deed men als men de oorlog inging? Ze gingen eerst offers brengen bij hun goden. Ook de Filistijnen die brachten allerlei offers. Vreselijke offers. Om hun goden te plezieren. En wat doet Goliath? Hij is niet alleen aan het schelden. Maar hij vervloekt het volk Israël. En David die komt daar. Helemaal groen als gras van de schapen. Hij komt daar vandaan en hij ziet dat allemaal en hij hoort dat aan. En iets in hem gebeurt. Iets in David gebeurde. Hij zegt, maar die man, die bespot mijn God. Die bespot mijn God. Hij bespot de God van Israël. Is er dan niemand die gedurft te vechten? We kennen dat verhaal en uiteindelijk, lang verhaal kort te maken, komt hij met zijn 5 steentjes en zijn slinger. En hij gaat daar als een tiener, jongen, op deze kampvechter af. En Goliath, die voelde zich zo, denk van wat gebeurt er nou? Dit is zo denigrerend voor een kampvechter van 3 meter lang. Dat er zo'n mannetje, zo'n ventje met een slinger op hem afkomt. En hij zegt van, ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? En wat zegt de Bijbel? Goliath vervloekte David bij zijn goden. In de geestelijke wereld vond daar allereerst ook een gevecht plaats. Het was niet alleen een natuurlijke, maar er was ook een geestelijke strijd. Een geestelijke oorlog die daar plaatsvond. Want als God later zegt, Ik en mijn leger zullen voor jou uitgaan, opdat jij hier in de natuurlijke de overwinning kan behalen op de Filistijnen. Zou het dan zoveel anders zijn geweest? Want het is een geestelijke wet. Daar is iets in de geestelijke wereld wat wij niet kunnen zien, maar wat we ook vaak niet begrijpen, omdat we het niet kunnen zien. Maar ik wil u dus vandaag onderwijzen. Er gebeurt zoveel. Daar is een oorlog gaande op basis van die vier O's. Waar de machten van de hel proberen het werk van God tegen te houden. Omdat zij gewoon zeggen, dit is van mij. Vanwege de ongerechtigheid en het ongeloof kunnen wij hier blijven zitten waar we zitten. Want vervloeken, lieve mensen, dat is verbaal iemand ellende, ziekte, ongeluk, pech toewensen met kracht en autoriteit vanuit een demonische inspiratie en met een demonische lading. Dus 40 dagen lang was hij al bezig geweest om geestelijke oorlogvoering ook te doen in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Maar ja, daaraan zien we dus, het maakt niet uit je postuur. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Ook tieners, jongelui, maakt niet uit met wat voor tegenstand je te maken hebt. Als jij gaat, in de naam van de Heer, wetende wie je bent in Christus, geen enkele macht in de hel zal van jou kunnen winnen. Waarom? Omdat jij komt in de naam van Jezus. En David antwoordde deze reus. Kom maar eens hier. Zegt David. Kom maar eens hier. Dan voer ik jouw vlees aan de vogels en de wilde dieren. Nou, dat zegt de Filistijn. Ah, sorry. Kom maar eens hier. Sorry, excuus. Even herstel. Kom maar eens hier. Dan voer ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren. Dat is wat de Filistijn zei. Maar David antwoordde hem. Jij komt naar mij toe met een zwaard, een speer en een schild. Maar ik kom naar jou toe namens de Heer van de hemelse legers. Meervaarts. De God, twee. Dus één, ik kom namens de Heer van de hemelse legers. Dat is één. Maar twee, ook. Ik kom naar jou toe namens de God van het leger van Israël. De God die jij hebt uitgedaagd. Wauw. Vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Ik zal je verslaan. Ik zal je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. En al deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren. Want de Heer zelf strijdt voor ons. Hij, God, geeft jullie in onze macht. Oh. En toen kwam daar de vijand om hem af. En hebben we dat prachtige mooie lied. En in die slinger zat een steen. En die steen vloog rond en rond. En in die slinger zat een steen. En die steen vloog rond en rond. En in. Rond en rond en rond en rond en rond. De kleine steen vloog door de lucht en de reus viel op de grond. Boom! God zat erachter. En zoals wij op 13 april mee hebben gemaakt dat er vanuit Iran van alles, honderden, duizenden kilometers, drones kwamen aanvliegen. En dat was een leger. Welk leger was dat? Het leger van Israël. Met een aantal geallieerden. Het leger van Israël. Met het leger van God. Die hebben daar het land Israël beschermd. Wat hier gebeurde op 13 april precies hetzelfde. Daar ben ik van overtuigd. Want wat daar gebeurde was een wonder. Dat kan helemaal niet. God is God. En hij is daar de God van Israël. Hij vecht met zijn leger. Want weet u wat er in de wat zal er in de geestelijke wereld allemaal hebben plaatsgevonden? Want wij zien hier natuurlijk alleen die drones. Alles overvliegen. We zien dat Israël is. We zien hoe heet die dingen? Die straaljagers, die F-16's, weet ik wel wat ze hebben. Die zie je opstijgen, je ziet van alles gebeuren. Maar in de geestelijke wereld vindt er een enorme oorlog gaan. Er is gewoon een oorlog. Er wordt gevochten. Want de vijanden willen niet opgeven. Die willen hun grondgebied behouden. Die rukken ook elke keer op. En ze rukken op door de zonde. Door het ongeloof, door de ongerechtigheid, door het occulte, door de onreinheid. Dat is de manier waarop zij kunnen oprukken. En daarom wij als kerk zullen zo krachtig dienen te zijn. En beseffen waar het werkelijk om gaat en wat er in de geestelijke wereld plaatsvindt. Dat wij dat zullen doorzien. Ik wil u meenemen naar Daniël. Daniël, hoofdstuk 10. Vreselijk bekend gedeelte. Maar hebben wij werkelijk echt gelezen wat er staat? Daar staat toen Kores, de koning van Perzië, 3 jaar regeerde. Sprak God tot mij. De context is dat wij dus hier te maken hebben met een koning. En we hebben te maken met een koning der koningen. Maar we hebben hier ook te maken met een Kores, een koning van Perzië. En wat is Perzië? Dat is Iran. Perzië is Iran. En koning Kores was dus koning en hij regeerde 3 jaar. En Daniël, die was meegenomen, de Babylonier, of die was uit die ballingschap. En was daar gekomen. Had zelfs een andere naam gekregen. En God had tot zijn hart gesproken. Daniël, wat een geweldige, mooie, machtige man. Ontwarren van knopen. Daar stond hij onbekend. Deze man was zo begaafd, was zo intelligent. En diende verschillende koningen. Maar wat een houding naar God toe. En hij was zo hongerig, maar hij zat onder de bedekking van koning Kores. En we weten dat de Perzen, dat was ook een heel akelig volk vol ongerechtigheid. En wat gebeurde daar? Dus dat is de context, dat is in het natuurlijke. Hij was daar, in Perzië. En God liet mij zien wat er zou gaan gebeuren. Dus Daniël had van God ontvangen datgene wat zou gaan gebeuren. En het was de waarheid, zegt de Bijbel. Maar het ging over een verre toekomst. En ik begreep wat de Heer mij liet zien. Ik was 3 weken lang diep bedroefd over wat ik over die verre toekomst had gezien. En dan komt dat volgende vers 3. Ik at geen lekkere dingen. Vandaar hadden we ook dat Daniël vastte. Ik at geen lekkere dingen. En ik at geen vlees. Ik dronk geen wijn. Ook verzorgde ik mij niet met zalfolie. Tot er 3 hele weken voorbij waren. 3 weken lang was hij bezig met bidden. Hij voelde wellicht van alles. Hij hoorde wellicht van alles. Maar hij was aan het bidden. En hij was aan het wachten. Want er kwam maar geen antwoord. En hij bleef bidden. En hij bleef basten. Hij kon niet zien wat er in de geestelijke wereld plaatsvond. Hij kon het niet zien. Dat weten wij ook soms helemaal niet. Wat gebeurt er boven ons hoofd? We kunnen soms iets ervaren in onze geest. Maar precies aantippen. Wat is er nou? Daniël kon dat ook niet, totdat, na 3 weken, bidden, vasten, hij een ontmoeting had met een man, staat er in de Bijbel. Een man, en deze man staat geschreven met een hoofdletter. We hebben hier te maken met een Christofanie, dat is Christus voordat hij in het vlees kwam. En hij zegt, toen ik de man zag, had ik helemaal geen kracht meer. Ik werd doodsbleek en voelde me helemaal slap worden. Toen hoorde ik hem spreken. Zodra ik zijn stem hoorde, viel ik flauw. Ik viel met mijn gezicht op de grond. Echt helemaal plat op de grond. Met zijn gezicht helemaal op de grond. Omdat hij een ontmoeting had met God. Zo overweldigend was het. Toen raakte een hand mij aan. Ik kwam op handen en knieën overeind. En de man zei tegen mij, Daniel, vriend, let nu goed op wat ik zeg. Kom overeind, want ik ben ja naar jou toegestuurd. Toen kwam ik bevend overeind. En toen zei hij, je hoeft niet bang te zijn, Daniel. Zo lief, hè? Dat is onze God. Hij is zo lief. Hij wil niet dat we bang zijn. Wees niet bang. Je hoeft niet bang te zijn, Daniel. En dan komt het. Vanaf de dag dat je probeerde alles te begrijpen en dat je tot God hebt gebeden, heeft hij je woorden gehoord. Want na jouw gebed ging ik onmiddellijk naar je op weg. Wat kunnen wij hieruit opmaken? Op het moment dat jij bidt, dat jij roept, dat je bezig bent met de dingen van de Heer, en je hebt al die vragen, je hebt al die dingen, op het moment dat jij tot God bidt, direct is jouw gebed bij God. Dat is niet ergens onderweg. Ik kan met mijn telefoon op dit moment een appje versturen naar Amerika. Hi Chris. En ik druk op return. En direct is het daar aan de andere kant van de wereld. Komt daar een vinkje. En er komt nog een vinkje. Wat betekent dat? En als hij dan blauw wordt. Direct. Instant. Maar ik heb wel. Dus jouw gebed, dat wat je op je hart met je meedraagt, is direct bij God. Al jouw vinkjes zijn direct blauw. Maar je hebt wel wifi nodig. Als je geen wifi hebt, kan ik geen contact maken. Want weet je waar wifi voor staat? Wie in fellowship is. Wie in fellowship is. Met andere woorden, ik moet in fellowship zijn met de Vader om contact te kunnen hebben met de Vader, omdat Hij zijn hart met mij kan delen. Het is geen sim only, het is Jesus only. Jesus only. En op die manier weet ik in ieder geval, jouw gebed komt altijd op de juiste plek terecht en wordt direct in ontvangst genomen. Het wordt direct gelezen. Het is direct bij God de Vader. Je kan het gevoel hebben. Heer, maar hoort u me dan niet? Heer, waarom gebeurt er helemaal niks? Aha. Aha. Waarom duurt het soms zo lang voordat iets wat we zo op ons hart hebben gekregen, waarvan we weten dit is van God, en dat is dan ook van God, maar het heeft op de een of andere manier zo lang nodig voordat het uitgewerkt wordt. Waarom? Gaan we lezen. Wat zegt de Bijbel? Wat ik niet zeg, dat zegt de Bijbel. Na jouw gebed ging ik onmiddellijk naar je op weg. Maar de heerser van Perzië hield mij 21 dagen tegen. En dan praten we over God zelf. Hè? We praten over de Christofanie. We praten hier, met andere woorden, daar was zoveel duisternis. Daar was zoveel onreinheid. Daar was zoveel ongerechtigheid. Er was zoveel tegenstand in de geestelijke wereld. Voordat God daar doorheen kon breken, vanwege het ongeloof in de mensen, in zo'n koning Kores, was het zo lastig, was het zo moeilijk, was er zo'n grote oorlog, dat hij, dat Jezus zelf, dat Jezus Christus zelf, de man, hulp nodig had om de strijd aan te gaan, opdat het antwoord waar Daniel 21 dagen op aan het wachten was, uiteindelijk bij hem terecht kon komen. Want wie moest er komen? Mike. Mike moest komen. Michael, een van de belangrijkste engelen. Hij kwam mij helpen, omdat ik werd tegengehouden door de heersers van Perzië. Dat was niet in de natuurlijke wereld, maar dat was in de geestelijke wereld. En nu ben ik naar je toegekomen om je te vertellen wat er in de verre toekomst met je volk zal gebeuren. Want het zal over de verre toekomst gaan. Dus voor jou en voor mij, want dit is een principe. Dit is gewoon de Bijbel. Dit is hoe het dus werkt in de geestelijke wereld. Dat is soms, ook jij, dan ben je zo aan het bidden voor je zoon. Voor je kleinzoon. O Heer, laat het tot bekering komen. Dat gebed is gelijk bij de Heer. Bam. Vinkjes, blauw, direct, bam. Maar jouw zoon of jouw kleinzoon of jouw dochter, je kleindochter of op je werk, waar dan de strijd ook is, jouw gebed is direct bij de Heer, maar daar is zoveel strijd gaande. Daar is oorlog gaande. En wij zullen moeten blijven doordrukken. Wij moeten niet zomaar opgeven. Want stel je voor dat Daniel niet die 21 dagen had volgemaakt. Stel je voor dat hij na 10 dagen al had gezegd, oh man, dat duurt veel te lang dit. En hij had gestopt. Wat had er gebeurd in de hemelse gewesten? God had niet kunnen doorbreken. De vijand zou hebben gewonnen die slag. Met andere woorden, we moeten niet zomaar opgeven. Houd moed, houd stand, druk door, blijf doordrukken, blijf bidden. Want jouw gebed is bij de Heer. Vinkjes zijn blauw. Maar de uitwerking hier op aarde heeft dus tijd nodig. We moeten door blijven drukken. En God die strijdt in ons, voor ons, met ons. Dat is onze God. Dat is onze held. Hij heeft legers tot zijn beschikking. Maar hij is afhankelijk van jou en van mij in die zin. Als wij stoppen met bidden. Als wij stoppen met werkelijk God aan te roepen. En wij doen af en toe hier een schietgebedje. En we zeggen, Heere, zegen deze spijzen aan me. Ik ga slapen, ik ben moe. En al met dat soort kleine gebedjes alleen maar. Wij hebben een gebedsrelatie nodig. Wij dienen zo dicht bij de Heer te moeten leven. We dienen bij Hem te leven. Opdat we begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Ook in de geestelijke wereld. Van Heer, open onze ogen. Net zoals bij Elisa en zijn dienstknecht. Wat ik vorige keer heb verteld. Open zijn ogen. Opdat hij zal zien dat er een heel leger is rondom de stad Dothan. Begrijpt wat ik bedoel? Jozua. Na de dood van zijn dienaar Mozes sprak de Heer tot Jozua. En hij was de rechterhand van Mozes geweest. En zei tegen hem, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, bent u de nieuwe leider van Israël. Leid mijn volk, niet zijn volk, het is mijn volk, over de Jordaan en het beloofde land binnen. Wat ik tegen Mozes heb gezegd, zeg ik ook tegen jou. Elk stuk grond dat u betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. Dus op het moment dat jij uitstapt en jij je voeten gaat zetten op datgene wat ik heb beloofd je te geven, dan moet je wel gaan stappen. Je moet het wel in bezit gaan nemen. Maar als je niks doet, gebeurt er niks. Dus daar is een samenwerking tussen de hemel en de aarde. Wij dienen als het ware onze wil voortdurend te synchroniseren met de wil van de Vader. Ik ben zo blij dat die twee dingen die ik hier heb, mijn tablet en mijn telefoon, dat die synchroniseren. Maar wat heb ik nodig? Wie in fellowship is. Dus ik moet mezelf synchroniseren met de wil van de Vader. Het gaat niet om mijn wil. Het gaat niet om mijn verlangens. Nee, het gaat om de verlangens van Hem. Want het is zijn strijd. Het is zijn leger. Het is zijn toekomst. Het is zijn visie. Het is allemaal van Hem. En dan zegt God tegen Jozua, dus elk stuk grond dat je betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. Dit gebied, het weer, hij is koning. En hij verdeelt het gebied. En hij zegt, dit specifieke gebied zal zich uitstrekken van de Negev-woestijn in het zuiden. Tot aan het gebergte van de Libanon in het noorden. En van de Middellandse Zee in het westen, tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. Wel heb ik ooit. Ik heb dit vaker gehoord. Er wordt iets gescandeerd op allerlei universiteiten. Daar wordt iets gescandeerd over iets met een
river and a sea. Wie heeft dat gehoord? From the river to the sea. En de rest vertel ik lekker niet. Hebben ze gejat hier? Dat staat hier letterlijk in de Bijbel. Maar dan precies andersom. Want de Bijbel zegt van de Middellandse Zee tot aan een rivier. En wat maakt Satan ervan? From the river to the sea. Dan zie je de duisternis die daar is, die wereldwijd de ronde gaat. Wij hebben te maken met een geestelijke oorlog, wat zichtbaar wordt in het natuurlijke. En bolwerken worden gevormd in het denken van jongelui, van studenten, zelfs parlementen, ministers, zijn onder de invloed van een stuk duisternis. Als ik zo mijn Bijbel hier lees. Want anders kan ik er niet van maken. From the river to the sea. Nee, van de Middellandse Zee in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. Niemand zal voor je kunnen standhouden. Niemand. Zolang je leeft. Want ik zal je helpen zoals ik Mozes heb geholpen. Ik laat je nooit in de steek. Wat een belofte. Hij laat je nooit in de steek. Hij laat jou niet in de steek. Ik zal altijd bij u blijven. Wees sterk, wees moedig. Want je zult een leider van mijn volk zijn. En je zult het helpen al het land te veroveren dat ik aan zijn voorouders beloofde. Je hoeft alleen sterk en moedig te zijn. En heel de wet van Mozes die je gaf letterlijk te gehoorzamen. Als je dat doet, zal alles wat je onderneemt gelukken. Hou het volk deze wetten steeds voor. En denk er zelf dag en nacht over na. Zodat hij zeker weet dat hij ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen. Ja, wees sterk. Wees moedig. Laten we sterk zijn. Laten we moedig zijn. Geef niet op. Druk door. Druk door. Geef niet op. Want ban angst en twijfel uit je hart. Want angst, dat zijn van die geloofskillers. Ban het uit je leven. Twijfel, ban het uit je hart. Onthoud dat de Heer uw God u overal zal helpen. En dan lezen we in Jozua hoofdstuk 5. Ze moesten het land gaan binnenvallen. En wat was de eerste stad die ze moesten binnenvallen? Jericho. En wat gebeurde er? Vlak voordat Jozua de stad moest gaan binnenvallen, wat gebeurde er? Hij kwam iemand tegen. Plotseling stond er een man tegenover hem met een zwaard in de hand. Jozua liep naar hem toe en vroeg: mijn heer, hoort u bij ons of hoort u bij de vijanden? Wat een andere reactie dan een Daniel. Daniel die viel plat op de grond. Maar Jozua als een strijder, als een warrior. Die dacht van: wat gebeurt hier? Daar staat een man met een zwaard. En hij vraagt gewoon heel blunt, heel openhartig: joh, mijn heer, hoort u bij ons of bij onze vijanden? En wat zegt deze man? Wat zegt hij? Geen van beide. Geen van beide. Wat zegt hij? Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. En Jozua wist toen met wie hij te maken had. En hij knielde. Hij knielde neer, boog zich diep en zei tegen hem: Heer, wat komt u mij zeggen? En de aanvoerder van het leger van de Heer antwoordde hem: trek eerst je schoenen uit. Want je staat op heilige grond. Toen trok Jozua zijn schoenen uit. Met andere woorden, daar moest eventjes, de context moest even helder worden. De volgorde moest eventjes hersteld worden. Want God zegt: joh, geen van beiden. Op de vraag: bent u voor ons of tegen ons? Wat een antwoord. Maar om duidelijk ook te maken dat God eigenlijk zegt: joh, maar luister, het is mijn strijd. Het is mijn strijd. Ik ben niet zozeer bezig met al jullie ruzietjes. Met al die toestanden die onder jullie plaatsvinden. Het gaat om mijn wil. Het gaat om mijn plan. Het gaat om mijn visie. Het gaat erom dat het beloofde land in bezit wordt genomen. Want ik heb dat beloofd aan een Abraham en een Isaac en een Jacob. Ik heb dat beloofd en wat ik beloof, dat doe ik ook. Maar ik zoek. Mijn ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar mij uitgaat. Jozua, ik heb jou op het oog, maar daar gaat het niet om. voor wie ik ben, ben jij voor mij? Ben jij voor mij? Ben jij voor mij? Daar is een goddelijke onpartijdigheid en soevereiniteit. God is namelijk koning over alle koningen. Hij is heer over alle heren. Zijn plannen en doelen gaan veel verder dan allerlei menselijke allianties. Het onderstreept opnieuw dat zijn betrokkenheid met jou, met de hele wereld, dat transcendeert allerlei menselijke conflicten. En zijn plannen zijn niet beperkt tot de onmiddellijke belangen van één groep mensen. Hij is er voor de hele mensheid. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij is er voor iedereen. Hij is er voor de Israëlieten, maar hij is er ook voor de Palestijnen. Hij houdt van alle mensen, maar hij is voor iedereen gestorven. Maar er is wel een oorlog. Een oorlog gaande in de geestelijke wereld. En daarvan zegt God, dat is de strijd die ik aanga. Elke keer weer opnieuw ga ik de confrontatie aan. Maar ik heb een leger hier op aarde nodig. Ik heb mijn lichaam hier op aarde nodig. Om mijn wil uit te voeren. Dat die gehoorzaam is. Dat ik ze krachtig bij mag staan om datgene te doen wat ik van hun verlang. Opdat mijn koninkrijk baan breekt. Opdat de mensen zullen weten dat er iemand is, dat er een God is die van hen houdt. Dat is de volorde waar we te maken hebben. Lieve mensen, zijn wij ervoor? Zijn wij er klaar voor om te zeggen, ja Heer, ik ga voor die waarheid. Ik ga wandelen in geloof. Ik ga wandelen in vertrouwen. Ik laat niet zomaar meer de duisternis over mijn leven regeren. Ik ga korte metten maken met die oven occulte. Ik ga korte metten maken met de oven ongerechtigheid en ongeloof en onreinheid. Dat kan zich gaan wortelen in je hart. Zoals dan ook die plant, Japanse duizend knoop. Allerlei duizenden knopen kunnen gaan leggen in je binnenste. En je hele leven kunnen gaan overwoekeren. Zoals we dat om ons heen zien. Hoe die woekers, hoe dat kwaad woekert in onze omgeving. Maar wij, jij en ik, wij zijn aangesteld om te zeggen van, nee, dat gaat niet gebeuren. Mijn gezin, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen, zij zullen de Heer dienen. Zij zullen de Heer dienen. Waarom? Omdat ik voor ze strijd op de knieën. En ik weet elk gebed wat ik bid. Blauwe vinkjes. Gelijk. Bam. Blauwe vinkjes. God heeft je gebed gehoord. God heeft je schreeuw gehoord. Hij heeft het gehoord. Alleen hij is bezig en hij is onderweg. Maar je zal moeten volhouden en moeten vasthouden. Geef niet snel op. Ban dat angstgevoel uit je leven weg. Al die zorgen die je hebt. Zeg nee Heer. U heeft beloofd, want u bent mijn koning. En de koning der koningen heeft zichzelf als het ware verplicht om te zorgen voor zijn onderdanen. Hij wil voor jou zorgen. Hij wil dat het goed gaat met je. Hij wil dat je gezond bent. Dat is zijn hart. Want hij is koning. Hij is koning van alle koningen. Hij wil niets liever dan dicht bij jou te zijn. Oh, hij houdt zo verschrikkelijk veel van jou. En dat is, lieve mensen, hij houdt ook zoveel van zijn volk. Zijn volk, Israël. Ik heb twee prachtige vlaggen hangen. Links Israël, rechts Jeruzalem. De vlag van Jeruzalem. Volgende keer gaan we het wat beter hangen, dat je het beter kan zien. Waarom? God, het blijft zijn lieveling. Het blijft zijn eerstgeboren zoon. En wij zijn geënt op diezelfde olijfboom. Jezus zelf was een Jood. Hij heeft de profeten gegeven. Hij heeft de Bijbel gegeven door zijn volk heen. De reden waarom wij hier kunnen zijn is vanwege het Joodse volk. Vanwege het Joodse volk. Dus laten wij ook in deze tijd pal achter zo'n land staan. Want volgende keer, want ik ben nog steeds niet klaar. Dus volgende keer, 30 juni, gaan we weer verder. En dan ga ik specifiek meer focussen op die geest van antisemitisme. De geest van de Amalekieten. Ik ga vanuit Gods woord onderwijzen hoe dat in de geschiedenis is gegaan. Hoe dat zo hardnekkig is. Waar dat dan vandaan komt. En waarom God een volk nodig heeft. Waarom heeft God nou een volk nodig? Waarom nou dat specifieke volk? Waarom? Allemaal vragen die we behoren en moeten weten om te kunnen begrijpen dat als we luisteren naar het nieuws, dat we snappen, aha, Maar wij weten dan ook vanuit Gods woord hoe het werkelijk is. Want alles wat je hoort vanuit het nieuws is niet allemaal gebaseerd op waarheid. Pas op met wat je tot je neemt. Wees kritisch. Ga allereerst naar, maar wat zegt Gods woord? En vergeet niet dat we te maken hebben met een geestelijke strijd die woedt en die erop uit is om jouw leven, om mijn leven kapot te maken. Maar dat gaat hem niet lukken. Want wij zijn meer dan overwinnaars door het bloed van Jezus. Halleluja! Laten we je een klap offer geven. Laten we gaan staan met elkaar en hem groot maken. Laten we een juich offer hem geven. Laten we gaan staan met elkaar. Laten we even met elkaar gaan staan. En door God, onze God, onze Heiland, even geweldig, groot, machtig applaus geven. En het team kan inderdaad komen. Sorry, ik heb het een beetje rommelig hier gemaakt. Is oké. En dan gaan we hier even echt een moment groot maken. Dat het uit onze tenen mag gaan komen. Ook de lieve kinderen mogen gaan komen. Dat we echt zeggen, Heer, u bent groot, u bent machtig. En dat we gewoon in die geestelijke wereld ruimte creëren. Waardoor ineens het leger van God terrein in bezit kan gaan nemen. Omdat er een kerk is. Omdat er een lichaam is van Jezus Christus. Omdat zijn lichaam hem groot maakt en daardoor ruimte creëert in de geestelijke wereld. Net zoals een Daniel, hij bleef bidden, hij bleef vasten 21 dagen. Net zo lang tot hij dacht van, oh, die doorbraak is daar. Ga door met bidden. Blijf daarmee doorgaan. Geef niet op. Amen. Wie van jullie wacht op een antwoord? Wie van jullie is bezig met een gebed? En je zegt, oh, daar ben ik zo mee bezig. Zo weinig. Voor de rest is het toch allemaal oké, perfect. Nou, fijn voor jullie. Maar er zijn heel veel mensen die zijn zo nog aan het strijden. Maar dit is Gods boodschap aan jou. Blauwe vinkjes. Dank de Heer maar voor de blauwe vinkjes. Oh, yes, Heer, dank u wel voor de blauwe vinkjes. Oh, u heeft mij gehoord. U heeft mij verstaan. U heeft mij begrepen. Dank u wel, Heer. Heer, ten tweede. Heer, ik synchroniseer mijn wil met de wil van de Vader. Heer, het gaat niet om mijn wil, het gaat niet om mijn plan, het gaat niet om mijn visie, om mijn ideeën. Ik lever dat allemaal in en ik synchroniseer mijzelf met uw wil, Heer. Dat ik in uw wil zal wandelen en dan zal ik, dat ik mag doorzien wat er werkelijk gaat, Heer. En ten derde, open mijn geestelijke ogen. Open mijn geestelijke ogen op dat ik mag zien wat er werkelijk aan de hand zie. Hand is. Dat ik ook, als ik naar mijn kinderen kijk, naar mijn kleinkinderen kijk, als ik naar de situatie op mijn werk kijk, dat ik in de straat waar ik woon, dat ik mag doorzien met welke geesten we te maken hebben. Waar we mee te maken hebben. Met welke boze geest heb je te maken? Want jij hebt van Jezus de autoriteit gekregen om de machten aan te spreken. Juist ook over je kinderen. Juist ook over je kleinkinderen. Spreek het aan in de geestelijke wereld. Nee, in Jezus' naam. Laat mijn kinderen los. Snij je los in Jezus' naam. Ik bind jouw macht in Jezus' naam. En in het natuurlijke geven ze liefde, empathie, al die waarden die wij onderwezen. In de natuurlijke wereld. Oh, je houdt van ze, je omarmt ze, je beschermt ze. Maar in de geestelijke wereld ben je een leeuw. Wow, shakker. Ja, dat is een groot verschil. Of je in de natuurlijke wereld bezig bent, waar de waarden helemaal centraal staan. Maar in de geestelijke wereld mogen geen doetjes zijn. We moeten sterk en krachtig zijn. En weten hoe het is om te bidden. We gaan straks ook nog een keer heel op onderwijs. Hoe bid je dan? Wat spreek je aan? Wat spreek je niet aan? Hoe werkt dat dan? Nee, ik ga dat nu niet doen. Gaan we allemaal mee doen. Gaan we allemaal nog doen. Opdat we steeds sterker gaan worden in ons geloof. Amen. En ik ga tot drie tellen. En dan gaan we net zoals het volk van God, die 7 keer rondom Jericho hebben gewandeld, gaan we juichen. Juichen voor de overwinning die God heeft behaald door het offer aan het kruis. Amen. Dan gaan we echt juichen dat het uit je tenen gaat komen. Tot eer en glorie van onze God. En daarna gaan we dat lied zingen. I speak the name of Jesus. Dus we gaan eerst juichen. Een Jericho-juich. En daarna gaan we dat krachtige lied zingen. En laat het ook uit je binnenste komen. I speak the name of Jesus. Hij spreekt. Oh, dat is kracht in het gesproken woord. Halleluja. Zullen we dat doen met elkaar? Ik tel tot drie. En dan gaan we juichen. Echt zo'n Jericho juich. Oh, dat de muren gaan vallen. De muren gaan vallen in Jezus' naam. 1, 2, 3. Halleluja. Muren gaan vallen. Muren zijn aan het vallen. In Jezus' naam. In Jezus' naam.